Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol. Jeroen, een gewetensvraag.
Ja.
Als je moet kiezen, nooit meer boter of nooit meer olijfolie?
Oeh, dat is een...
Moeilijk, hè?
Ja, nee.
Nee, je moet kiezen, je moet kiezen.
Van wie?
Van mij.
Oh ja. Nooit meer boter of nooit meer olijfolie.
Wat zou je het meeste missen als je het niet meer mag gebruiken?
Ja, nee, dat snap ik. Ik denk dat ik dan zou kiezen voor nooit meer boter.
Ik ook, ja. Ik zou, want zonder olijfolie zou echt heel veel minder kunnen.
Ja. Ja, tegelijkertijd kan je voor olijfolie wel weer alternatieven vinden. Die ook weer, zeg maar, een soort van die een beetje die smaak hebben. En voor boter eigenlijk niet.
Ja.
Ook geen sauzen, boter in je sauzen.
En olijfolie is 2 keer duurder geworden qua inkoop. Het is niet met de betaal tegenwoordig. Dus.
Nou, dat is een dilemma, Jonas.
Deze aflevering praten we over boter. Olijfolie hebben we ooit al eerder besproken. We gaan het hebben over wat boter is, hoe het wordt gemaakt en of het moeilijk is om zelf te maken en ook de moeite waard. En wat voor soorten boter er eigenlijk allemaal zijn.
Ja, maar we hebben het natuurlijk ook over waarom boter zo belangrijk is in de keuken. Het succes van het populaire kanaal All Things Butter, boter met een smaakje. Maar ook kruidenboters, arroseren en boter in sauzen.
Maar deze keer doen we dat niet met z'n tweeën, maar schrijft er weer iemand aan. Annie Tazelaar, die heeft de meeste research gedaan. Nou, vaste luisteraars van Bestellen kan altijd ontkennen. Annie misschien nog. Welkom Annie.
Dankjewel, leuk om hier te zijn. En voor mij is de keuze makkelijk. Ik zou gelijk olijfolie skippen.
Ja, weg met olijfolie.
Skip, ja.
Altijd boter.
Nou ja, niet altijd boter, maar als ik zou moeten kiezen, ik denk dat je boter minder makkelijk kan vervangen.
Ja, hoewel ik dus ook mensen horen over droomboter.
Droomboter, oh ja.
Ja.
Dat is best lekker, heb ik gekocht.
Oh ja?
Ja. Je bedoelt de vegan boter
van Mr. Kitchen.
Ja, dat is echt lekker.
Oké. Okay.
Ja, en niet duur.
Maar telt dat ook als droomboter dan? Telt dat ook als droomboter dan?
Nou, je schijnt erin te kunnen bakken. Ik heb dat niet gedaan. Alleen het is wat ik dan altijd doe in de supermarkt. Dan kijk ik even naar de prijzen per kilogram. Ja. En dan is dit dus veruit goedkoper dan echte boter.
Oké. Okay.
Ja, echt, het scheelt echt heel veel.
Maar het is ook een gigaschap wat er allemaal ligt.
Niet normaal.
Het zijn wat duurder dan margarine volgens mij.
Maar goed,
daar gaan we het niet over
hebben. Daar gaan we het zeker niet over hebben.
Maar leuk dat je er bent, Annie. In het supplement praten we door over karnemelk. Wat overblijft als je boter maakt. Wat is karnemelk? Op wat voor manieren kan je het gebruiken in de keuken? En wat voor rol heeft karnemelk bijvoorbeeld in toetjes en in bakken?
Maar voordat we naar de zure klets van de karnemelk gaan, hebben we wel wat lekkers te drinken. Wat staat hier voor mijn neus, Jonas?
Ja, ik dacht een drankje passend bij het onderwerp, namelijk boter. En je weet, we zitten in de winter, het is donkerder buiten. Het is tijd voor een old fashioned. Dat is een cocktail op basis van whisky. Maar deze keer is die gemaakt met beurre noisette. Dus het is een fatwashed bourbon brown butter old fashioned. Hij zat voor je neus.
Ik ben heel benieuwd. Ja, het is duidelijk een old-fashioned, bourbon forward. En ik proef ook de bitters. Maar vervolgens komt er achteraan een soort van romige vanille notigheid van die beurre noisette. Dat werkt wel goed, zeg.
Ja, hè? Ja.
Dit is echt wel een snoepje. Ja. Zelfs om 11 uur 's ochtends.
Ik vind het wel lekker.
Vind je het lekker?
Om 11 uur 's ochtends.
Ja. Ja, wat je doet is dus, hij is gefatwashed. Net zoals we dat gedaan hebben in een van de cocktailafleveringen in de zomer. En deze keer is hij dus gefatwashed met bruine boter, met beurre noisette. En dat werkt echt best wel goed.
Ja, ik vind hem, fatwashing, dat hebben we uitgelegd in een van onze cocktail specials. En wat overigens leuk is dat het is op dit moment, als deze podcast online komt, is het Old Fashioned Week.
Ja.
En die kan je dus nog net even meepakken door deze te maken. In samenwerking met Woodford Reserve, die je nog kent uit die cocktail special, hebben we voor de leden van de brigade ook nog een leuke een leuk extraatje. Ja. Maar daar vertellen we meer over in het supplement.
Ja, deze ik heb dus gemaakt met Woodworth Reserve Bourbon. Die ook speciaal heel goed is voor Old Fashions. En voor de mensen die niet weten wat een Old Fashioned is. Dat is twee delen whisky met wat suikerwater. Wat ik van Jeroen nooit meer in de winkel mag kopen, maar altijd zelf moet maken.
Ja, twee op één, één op één water en suiker.
Precies, ja. Dus één theelepeltje doe je erbij en wat bitters. En dan moet je hem stirren, moet je hem draaien in een glas. Zodat hij kouder wordt, maar ook dat er wat het water van het ijs erbij komt. Dat hij wat minder...
Beetje aanlengt.
Ja, een beetje aanlengt. Dus wat romiger, wat molliger wordt hij ervan. En inderdaad, dat de bruine boter wat erin zit, heeft die geur een beetje. Maar ook een beetje dat die smaak. Dat is nog wat meer comfort in de Old Fashioned, wat mij betreft.
Ja, erg lekker.
Mooi.
Ja, en voor de mensen die niet weten hoe je beurre noisette maakt. Dat is heel makkelijk. Wat je doet is je verhit boter in een pannetje. En dan scheiden op een gegeven moment zich de melkbestanddelen, zeg maar de lichtgele delen en het transparante geheel. Dan laat je hem op het vuur staan totdat dat lichtgele gele begint te verkleuren naar bruin. En dat geeft een nootachtige, beetje hazelnootachtige smaak. Wat overigens wel belangrijk is, is dat zodra die verkleuring begint, is dat je meteen het pannetje van het vet haalt, van het vuur haalt, want anders gaat hij te ver door.
Ja. Ik ga zelf.
Het kan te snel doorschieten.
Ja, het kan.
Bij mij schoot het altijd door. Ja. En die tip die jij mij hebt gegeven van haal het meteen eraf. Ik giet het meteen in een ander kommetje. Zodat hij gewoon niet gaat verbranden.
Ja. Ja.
En het ruikt ook heel lekker, vind ik.
Het ruikt heerlijk.
En heel goed te gebruiken in heel veel soorten gerechten. Hè? Beurre noisette. Het is lekker.
In alles.
Bijvoorbeeld met ravioli is het heel lekker. Of in toetjes ook heel lekker. Dus,
Of opkloppen. Of een restantje gooien gewoon in de whisky. En die zet je in de koelkast. Dan heb je fatwashed bourbon.
Ja, en ik heb dus ook de fatwashed beurre noisette bourbon. Heb ik bewaard. Daar ga ik binnenkort lekker iets lekkers mee maken.
Oh.
Ja.
Heel goed.
Over lekkere dingen gesproken. We moeten even hebben over de uitreiking van het Food & Friends Gouden Kookboek 2023, Jeroen.
Ja, wij zaten daar natuurlijk in de jury. Hebben ons van die taak gekweten. En eindelijk was, wat dat betreft voor ons nu gisteren, maar dat is voor de mensen die nu luisteren, vorige week, was de uitreiking.
Ja.
De winnaars geworden Shin Indrest. Kookboek over de Chinees-Indonesië, de Chinese restaurant in Nederland. En dat is wij vinden dat de belangrijkste overweging daar was dat het toch een heel belangrijk boek is voor de Nederlandse culinaire cultuur. En in het juryrapport wordt het zelfs genoemd het kanon van de Chinese restaurantcultuur in Nederland.
Ja, en wat ik heel leuk vond bij de uitreiking gisteren is dat de winnaars waren echt ontzettend blij. Ook in de speech die ze gaven was het ook van, het is echt een mooie erkenning voor deze restaurants in Nederland, maar ook voor de derde generatie waren ze toch die het boek gemaakt hebben. En iedereen is er trots op. En er komt volgens mij een nieuw boek aan. Dat zijn ze al. In hetzelfde idee volgens mij. Ze hebben verschillende richtingen, zijn ze er niet over uit. Maar dat is leuk dat het in ieder geval ook nog een opvolging heeft. En zelf vind ik het dus gewoon heel fijn dat uitgevers dit soort boeken ook nog gaan maken.
Heel belangrijk.
En niet alleen maar op bestsellers focussen, maar ook gewoon goede, mooie boeken maken. Dat was ook een publieksprijs.
Ja.
Daar kon iedereen voor stemmen. Ik liep naar binnen bij de uitreiking en ik zag ineens een hele lange man staan. Rutger van den Broek met zijn vriend. Ik denk, hey, wat doet Rutger hier? Ik denk, oh, dan weet ik al wel wie de publieksprijs gewonnen heeft. Dat was dus Rutger van den Broek met zijn boek Toetjesbijbel. Daar hebben we een hele podcast over opgenomen, over dat boek en over hem. Dus als je die nog niet geluisterd hebt, luister je zeker terug. Ontzettend leuk boek en ook een hele terechte winnaar vind ik voor de publieksprijs. En zeker ook Shin Indrest, ben ik ook heel erg blij mee dat hij gewonnen heeft.
Ja, leuk. Nou, volgend jaar nog een keertje. Dus hartstikke leuk.
Nou, mooi. Wat heb jij nog gedaan culinair de laatste tijd?
Boe, ik ben culinair vrij druk, dus ik moet even een beetje selectie maken. Nou, laat ik eerst even beginnen bij... Ik was bij The Best Chef, bij Daaldor. Dat is een samenwerking van een groot aantal echt Michelin-sterren chefs. Ik denk dat er hier totaal 12 of zo in de keuken stonden. 12 sterren bij elkaar. En die koken dan allemaal 1 of 2 gangen.
Ja, ja.
Dus dat is een hartstikke leuke manier om kennis te maken met de stijl van die chef, zonder meteen af te reizen naar Nuenen of Zwolle of whatever.
En was dat wel goed? Want dat kan ook vaak Dat zou ook van die conceptachtige event zijn, waarbij iedereen echt goed zijn best doet, maar ja, voor heel veel mensen kookt. En dat het dan lekker is, maar niet zo bijzonder als in dat restaurant. Was
ik,
dat hier wel zo?
Ik vond het echt hartstikke goed. Het was vrij klein. Okay. Ik denk dat er maar 40, 50 man was.
Okay, mooi.
Het waren hele mooie uitgesproken smaken. Ik had gerekend op, laat ik zeggen, meer wat meer ingetogen klassiek. Maar het was echt vol op het orgel. Als ik even een paar memorabele gerechten eruit mag halen. Er was een barbecue tempeh van Sunil Bahadur van Lindenhof. Die was echt heel erg lekker als een voorgerecht. Heel vol van smaak. Dennis Huwe van Daalder zelf. Die had een oester met kaviaar gemaakt. En die was zeg maar gepocheerd. Dus die zat in de schaal, gepocheerd en dan een lepel kaviaar erop.
En waar was hij gepocheerd? In zijn eigen vocht? Of?
In zijn eigen vocht. En volgens mij zat er ook een beetje room in. Dus dat was heel erg lekker en vol van smaak. Wat ik de meest, laat ik zeggen, far out gerechten vond, die waren van Michel van der Krof van Tres uit Rotterdam. Die had een gefermenteerde peer. En ik moet het even proberen te reconstrueren, maar dat was een peer die was 2 weken gefermenteerd en bedropen met het vocht wat afkwam van de miso die hij zelf maakte. Dus dat miso dat laat vocht los terwijl het staat te fermenteren. En dat had hij vervolgens weer over die peer gedaan. En hij had nog een paar van dat soort far out gerechten die in ieder geval heel fascinerend waren. Ja, ja. Ik vond ze niet altijd lekker, maar wel een soort van...
Maar heel knap waarschijnlijk.
Ja, heel vernieuwend. Van, kan je ook doen.
Ja.
En dat vind ik ook wel leuk als dat bij fine dining zit. Dat het niet alleen maar technische hoogstandjes of pleasing the senses is, maar dat het ook gewoon een beetje...
Beetje funky.
Ja, een beetje funky is. Ja. En dat mag soms dan zelfs gewoon niet lekker zijn.
Dat is een leuk restaurant, hè, Tres?
Ja, ik ben nog niet geweest.
Nee, vorig jaar was ik in Rotterdam om verjaardag van mijn vrouw te vieren. En toen had ik Gijsbert Brouwer van de Buik gevraagd van waar moet ik naartoe? Toen was Tres net open en toen was het vol. Dus toen ben ik bij Heroïne gaan eten, wat ook absoluut een aanrader is. Maar dus hij staat nog op mijn lijstje en... Volgens mij heeft Mara Grim de laatste gegeten en was er super enthousiast over. Mm. Dus met haar recensie in het Parool.
Overigens, door dit menu is bij mij nu ook de libraire weer op het lijstje gekomen. Want die was ik een beetje vergeten. Maar die
dat
stond...
nou vergeten, man.
Nou ja.
Het is echt een fantastisch restaurant.
Ja, maar omdat het natuurlijk al zo lang zo goed is, zakt dat dan toch een beetje weg in de opkomst.
Maar het vernieuwt de hele tijd. Dat vind ik het leuk.
Dit vond ik dus ook vet. Er was hier nu stond Johnny daar niet, maar blijkbaar zijn tweede man, Nelson Tanate, ken ik niet.
Ja, die staat al een tijdje.
Ja.
Is die,
Maar die had een toetje gemaakt wat eigenlijk gebaseerd was op een nasi goreng. Een soort van combinatie van nasi, achar en pindasaus, maar dan als een toetje. En dat werkt natuurlijk goed, want daar zit de pinda, is natuurlijk, kan je sowieso zoet en hartig mee. En achar is natuurlijk ook zoet-zuur, dus dat was een beetje een hint naar fruit. En dan zat er iets bij met kurkuma, met geelwortel. Dus ik vond een hele knappe, laat ik zeggen, het had qua geuren en qua aroma's en qua presentatie, dacht je... Dit is een Indonesische nasi. Maar qua smaak was het gewoon een toetje van fris, zoetzure fruitsmaken met pinda.
En ook met rijst.
Dat weet ik niet meer. Echt briljant gerecht.
Ja.
Ja, ik heb een tijdje terug bij de laatste keer dat ik daar gegeten had, was er wel iets met rijst wat ze hadden verwerkt in een saus.
Oh ja?
Ja, dus dat het heel erg de geur van pandanrijst had.
Ja, precies.
Dus,
leuk.
Ja. En verder?
Ja, ik heb zelf natuurlijk ook staan koken. En ik ben nu helemaal... Mijn nieuwe hit bij ons thuis is Sabig.
Ik heb echt geen idee wat het is.
Sabig is een Midden-Oosters of Israëlisch gerecht. En dat is een pita. Gevuld met hummus en tahina. En dunne gebakken aubergine. En Israëlische salade. Dus tomaat, komkommer, peterselie.
Ja?
En gekookt ei.
Okay.
In stukjes. En daar gaat vervolgens overheen amba. En amba, dat is eigenlijk de star of the show. Dat is een mango, een zoetzure, kruidige mango saus. Die van origine uit Irak komt. Ik heb het ook even over gehad met Saar. Die zei, amba is de mayonaise van Irak. Dat gooien ze overal op.
Sarah Kaushat.
Sorry, Saar. Die had ik zelf gemaakt. Die had ik zelf gefermenteerd. Dat was echt dat is een topper.
Echt waar?
Ja.
En hoe smaakt dat dan? Want
Je hebt dan dus het frisse, aromatische, zoete van de mango gecombineerd met de funk van de fermentatie.
Ja?
En vervolgens gaat er heel veel fenugreek en geelwortel en knoflook
doorheen. Heel romig is dat, hè?
En pepers. Dus het is...
Oh, dat is ook pittig.
Ja, het is ook pittig.
Een soort chutney-achtig of zo.
Ja, ja, iets precies. Iets wat tussen een chutney en een hot sauce in zit. Maar het is wel gefermenteerd, dus het heeft ook die funk. Ja, en dat op zo'n broodje wat natuurlijk vol zit met tahina en gekookt ei. Dat is echt groot succes.
Klinkt dus, heel goed.
Ja, en jij Jonas?
Ja, ik moet eerlijk bekennen, ik zat toch wel weer in mijn dezen-depressie.
Ja.
En,
die zijn lang en donker bij jou, hè?
Maar dan laat ik het te lang in de koelkast staan, de starter. En dan doet hij het er niet meer. En dan is mijn weekend druk en dan lukt het me niet. En toen zei Tasha, die zei, weet je wat je moet doen? Je moet een reiskast kopen.
Ja.
Ik dacht aan nog meer spullen.
Bij twijfel, koop een gadget. Ja. Help je er doorheen.
Maar goed, zij zei wel, en dat is ook wel wat ik herkende, is ik had niet zoveel controle over het hele proces.
Nee.
De ene keer lukt het wel, de andere keer lukt het niet. Ik had al een mail van, nou goed, daar hebben we uitgebreid al vaker over gehad. Maar zij zei, het fijne van zo'n kast is, die is namelijk plat. Die kan je opklappen, dus die kan je heel mooi in een kast wegschuiven.
Was een belangrijk argument thuis.
Bij mij wel, want ik heb niet heel veel ruimte meer over in mijn keuken met alle gadgets. Het mocht ook van mijn vrouw. Zei, ja, doe maar.
Ja, ontheffend.
Ja. En het fijne was, Bak Totaal is een sponsor tegenwoordig. En we hebben daar een mooie kortingscode voor. Dus dat was een extra argument om het te kunnen kopen. maar het werkt fantastisch. Echt, sinds ik het ding heb, lukt het gewoon weer helemaal perfect.
Elke dag vers brood.
Nou, nu elk weekend weer vers brood ben ik weer aan het doen. Ja. En wat namelijk, het is een warmhoutplaat. En daar zitten dus zijkanten die zo in elkaar kunnen klappen. Dus je kan het heel makkelijk openklappen. Je kan de temperatuur daarop bepalen. Er zit een soort van bakje in waar je ook vocht in kan doen om het vochtig te houden. En dan zet je dus gewoon je brood in. En dat is dan gewoon structureel 28 of 29 graden.
Ja.
En dan duurt het maar een paar uur in plaats van de ene keer twee, de andere keer vier uur.
Ja, het wordt voorspelbaarder, het proces.
Dus ik ben er echt, ik had het niet verwacht, maar ik ben echt heel erg blij mee.
Leuk.
Ik heb hier wel eens do-it-yourself mijn stoof voor gebruikt. Zo'n elektrische warmtedeken.
Ja,
zou ook goed
zo'n kunnen. Zo'n matje die je dan om je kom heen vouwt. En dan zet je die gewoon aan. Dan gaat het ook wel rijden.
Ja, kijk. Ik heb ook zo'n matje voor onze poes. Oh. maar dat durfde ik niet te gebruiken. Nee. die is wat ouder en die wil graag warm hebben. Dus.
Ja.
Ik heb ook nog lekker ergens gegeten. Ik was in Antwerpen. Mm-hmm. En Barbara Cerulus, die zat ook in de jury van de kookboeken. Competitie. En daar had ik een keer contact mee en zeg van, joh, wat zijn nou leuke restaurants? En toen zei ze, nou, kijk maar op mijn Instagram, want ik heb namelijk een gids gemaakt met alles wat ik leuk vind. En sinds ik dat weet en ik ben in de buurt, pak ik hem er altijd bij. En deze keer was het mooi, want we wilden even de files vermijden om bij de Ringweg. Dus we zijn daar gaan eten. En dat was bij Table d'O. Dat is een Koreaans restaurant in Antwerpen.
Oké. Okay.
Vroeger hadden zij een foodtruck en een beetje in een buitenwijk is het. En dat was echt ontzettend lekker. En dat was ook gewoon echt goed Koreaans. Met alle gerechten die je daar kan bedenken. En ik had uiteindelijk een kimchi jjigae besteld. Dat is een soort van stoofschotel die op een hete pan, gietijzeren pan komt. Dus dat kookt als een dolle als het op tafel wordt gezet. Dat een soort van stoofgerecht met kimchi en buikspek en groenten en dat soort dingen. Met rijst erbij.
Ja, you had me at kimchi. Ja. Dus
Nee, en ik ben echt. Want ik vond dat gewoon. Ik vind dat dus echt een hele leuke keuken, de Koreaanse keuken. En ik heb eraan bijna al een beetje in begonnen. En ik heb daar meteen ook een heel mooi kookboek gekocht. Een beetje vergelijkbaar met de Silver Spoon. En een Mexicaans kookboek van. Dit is vooral van Taschen. Waar gewoon met weinig foto's heel erg veel recepten in staan. Dus binnenkort, volgend jaar misschien een leuke aflevering over een nieuw gerecht uit de Koreaanse keuken.
Oh leuk, ik ben heel benieuwd.
Ja.
Een lege koelkast. Weer zonder warme maaltijd naar bed. Ruim 450.000 mensen in Nederland zijn in voedselnood. Het Rode Kruis geeft boodschappenkaarten aan mensen die dit het hardst nodig hebben. Geef jij iemand voor 6 maanden een steuntje in de rug? Je wordt al vanaf €3 per maand boodschappenmaatje bij het Rode Kruis. Ga naar rodekruis.nl/boodschappenmaatje.
Ja, we moeten de vraag toch even stellen, Jonas. Waarom gaan we in godsnaam een aflevering maken over boter?
Nou, het is om te beginnen onmisbaar. Hebben we net al vastgesteld dat het bij jullie beiden sowieso onmisbaar is. Daarnaast is het zo, als je wat op Instagram en TikTok kijkt, zeker deze zomer was de butterboard. Dat was de opvolger van een charcuterie board. Ja. Namelijk een grote plank met allemaal boterdingen erop. En wat ze vooral in Amerika zetten. Maar dat was heel populair. En ook populair bij jouw vriendinnen volgens mij.
Heel, heel populair.
De butterboard.
En gewoon een houten plank. En dan allemaal likjes boter erop. En dan allemaal toppings. Een soort deconstructed kruidenboter.
Ja, ik vind het... Ja,
maar je bent al van de TikTok-trend.
Ik haak bij alle boards eigenlijk af. Ja.
Dan hadden we een andere, dat is All Things Butter. Gaan we het ook over hebben. Die kennen we denk ik allemaal. Mm-hmm. Supermooi gemaakte filmpjes die over boter gaan. En het is best wel populair op dit moment. En daarnaast is het net zoals heel veel andere dingen waar we het vaker over gehad hebben. Zoals olijfolie, natuurlijk een basisingrediënt. In de keuken. En daar is Annie ingedoken. En daar is heel veel over te vertellen. Dus dat gaan we doen.
Ja, maar laten we eens even beginnen bij het begin. Annie, hoe maak je boter?
Ja, boter wordt gemaakt van melk.
Ja.
Maar wel alleen van het vetrijke gedeelte eigenlijk. Dus waar je mee begint is... melk dus eigenlijk als basisproduct.
Ja.
Vaak koemelk. Maar ook bij een Ecoplaza of iets... kan je ook makkelijk geitenboter bijvoorbeeld kopen... ik vond in mijn research nog een recept van de Volkskrant waar kamelenboter in werd gebruikt.
Voor die kamelenmelk die toch al had staan.
Ja, die al had staan, maar je mag ook ghee gebruiken als je dat niet kon vinden. Maar je begint dus met melk, dat maakt dus eigenlijk niet uit van welk dier, maar wat wij vaak eten is gewoon van koemelk. Dan scheid je de room daarvan, want het vetrijke gedeelte wordt gebruikt voor de boter.
Hoe scheid je dat?
Dat komt, zeg maar, ambachtelijk gezien naar boven drijven als het staat.
Gewoon wachten dus?
Wachten, ja. Maar fabrieksmatig wordt het gecentrifugeerd.
Oh ja, tuurlijk, gaat sneller.
Ja. Ja.
En koelen ook, toch?
Ja,
als je het koelt, dan wordt het vetgedeelte...
Precies, dat is van invloed op het vetgedeelte. En dan kan je dat dus op die manier scheiden. Hou je eigenlijk het hele vetrijke gedeelte van de melk hou je over, room.
Ja.
In de meeste gevallen wordt dat gepasteuriseerd om daar eventuele schadelijke bacteriën uit te halen.
Mm-hmm.
Je kan ook rauwmelks is te krijgen.
Tuurlijk.
Ik weet dat we niet aan gezondheidsclaims doen, maar daar hebben mensen volgens mij wel een mening over.
Dat het een goed idee is, ja.
Dat het een goed idee is, altijd. Ja. En eigenlijk door te pasteuriseren wordt het ook langer houdbaar. Omdat er minder bacteriën in zitten. Eigenlijk alle boters die je koopt in de supermarkt zijn gewoon gepasteuriseerd. Net als andere melkproducten eigenlijk.
En heb je die room en dan?
Dan wordt het traditioneel gekarnd.
Ja.
Heb je dat toevallig wel eens gedaan of gezien?
Nee.
Nee. Dat is oorspronkelijk met een soort, ziet er bijna uit als een hele grote wc-borstel met een stok erin.
Ja.
Een soort houten bak, waar dan gewoon heel hard eigenlijk op en neer wordt geslagen.
Ja.
En door die beweging worden de vetdeeltjes worden gescheiden van het vocht. En die gaan samen klonteren.
Zit er dan ook een soort borstel aan? Of zit er wat zit er aan het eind van die stok?
Ja, er zit. Nou, dat is dus wel echt heel ambachtelijk. Ik vraag me af of dat nog heel veel gebeurt. Maar daar zat oorspronkelijk een soort plank met gaatjes in.
Okay.
Om het te scheiden.
Ja.
Maar nu wordt het gewoon heel hard gemixt of gecentrifugeerd.
Oké.
Okay. Ja. Het vocht wat je dan overhoudt, want het vet en vocht scheidt zich, het vet gaat samenklonteren, hou je karnemelk over.
Die melk, is dat toch wij die je overhoudt?
Ja.
Okay.
Ja.
En daar kan je ook Rivella van maken, wist je dat?
Ja, dat
Rivella wordt er
en dat zit daarin, ja. Ja.
Rivella is gewoon karnemelk.
Ja. Ja, niet gefermenteerd, ja.
En nog een belangrijke stap, ook toen ik het zelf ging maken. Daarna wordt het wasje de boter.
Okay.
Om eventuele restjes dus wij te verwijderen, ook om het langer houdbaar te maken. Want boter kan snel ranzig worden.
Hoe was je, hou je gewoon zo'n klont onder de kraan?
Handmatig heb ik het in een bak ijswater gedaan.
Okay.
Ja,
je dompelt hem echt onder. Dompelt je stopt hem in bad.
Ja, je baddert hem.
Oké, je baddert hem. Beetje kneden.
Een beetje kneden om het goed te wassen. En dan als laatste stap eventueel zout toevoegen als je dat wil.
Het lijkt me, als ik het zo heet, een beetje knoeien, een beetje kneden in die boter. Best lekker.
Ja, het was
lekker,
wel knoeien.
Ja, toch?
Het zat, het zat overal.
Dat kan ik me voorstellen, ja. Ik heb ook wel eens gezien dat mensen dan boter gaan slaan.
Ja, ja.
In restauranten zie je ze staan met van die gekartelde plankjes.
Ja.
Is dat voor de show of doet dat iets?
Ja, het is een beetje show. Maar ik moet zeggen, het was wel lastig om daar meer informatie over te vinden. Omdat butterboard zo'n hype was. Was boterplank. Daar iets over op het internet vinden was een uitdaging. Maar inderdaad, in restaurants is het een beetje voor show. Ik zag laatst ook op Reels zo'n video voorbij komen waar je gewoon als voorgerecht gewoon een soort slab butter gewoon krijgt met zout en cornichons en brood.
Sharing plate 13,50.
Precies.
Ja.
maar die andere plankjes zijn ook om een blok tot een mooi vierkant te kunnen vormen. Dat je het dus eigenlijk in een blok boter slaat.
Ah, het is voor de aesthetic.
Really?
Yes. Volgens mij is het best wel, in Frankrijk zie je het best wel veel.
Dat slaan
van die artisanale boters. Ja.
Ja, dat nog zo.
Vormen.
Ja,
maar het is gewoon cosmetisch volgens mij. Toch? Het doet niks voor de structuur. Nou ja.
Ik weet het niet.
Goed, als u dat weet, mail naar info@podcast.nl. Je noemde net al even in het voorbijgaan wat soorten boter. Wat voor verschillende soorten heb je eigenlijk wel? Dat ik in de supermarkt staan, hebben we echt een enorme batterij.
Ja, we hebben. Laten we beginnen bij gezouten boter. In Frankrijk vind je dat heel veel, ook in supermarkten, die eten dat ook heel veel. En daar heb je verschillende namen op staan. De beurre doux, dat is gewone boter met zo min mogelijk zout. Dan heb je beurre demi-sel, en daar zit ongeveer 0,5 tot ongeveer 3% zout in. Dus dat is, en dan heb je beurre salé, en dat is met meer dan 3%. En vaak zijn het ook van die zoutkristallen, die ook uit die zoutbaden komen. Die soort knisperen die je goed in ziet zitten.
Ja, met stukjes zitten.
Ja, dat is wel lekker.
Ja. Ja. Ja.
En zout was zeker in het verleden, toen boter gemaakt werd, wel een manier om het ook te bewaren.
Oh ja, natuurlijk.
Omdat we niet echt pasteuriseerden. En het is ook zo, als je zouten boter maakt, dan ontstaat er op een gegeven moment, want boter bestaat ook best wel uit vocht. En dan gaat dat op een gegeven moment pekelen. Dus als jij zouten boter maakt en je doet bijvoorbeeld 2% zout erin, dan moet je het na een dag, geloof ik, moet je het weer kneden om dat vocht, dat gepekelde vocht eruit te krijgen.
Okay.
En dan blijft er eigenlijk maar 1% boter in zitten. En doe je dat niet, dan wordt dat een beetje ranzig. En
1% zout of 1% boter?
Zout.
Ja, precies.
Dus en daarom zijn zouten boters ook vaak, zit minder vocht in.
Ja.
Zijn ook
dat dehydrateert natuurlijk dat zout. Ja.
Ja.
Ja, en wat ook grappig is, ik had ook even de Johannes van Dam erop nageslagen. Die heeft een heel lang hoofdstuk over boter. En daar stond ook een leuk feitje in, wat ik jullie niet wil onthouden. In Engeland eet men veel meer gezouten boter dan wij hier in Nederland.
Gewoon
in Nederland,
als basis.
Ja. Ja. Dus als je daar bakrecepten hebt, dan staat daar, als er boter staat, dan betekent dat in Engeland gezouten boter.
Okay.
En als je het dus moet maken met ongezouten boter, dan staat dat er letterlijk in het recept.
Specifiek bij, ja.
Dus als er recepten vertaald worden en je weet dat niet, en je vertaalt dus een recept waarbij eigenlijk ongezouten boter, waar gezouten boter in gebruik moet worden, maar je noemt het gewoon boter, dan mislukt het eigenlijk.
Ja.
En als je dus nu Nederlandse recepten ziet en staat ongezouten boter in, dan weet je bijna wel zeker dat het ooit een Engels recept was wat daarvoor gebruikt
door ChatGPT is gehaald.
Gewoon in kookboeken staat. Ja. Ik noem geen namen, maar ik heb ze wel gevonden.
En wat in Nederland is volgens mij ongezouten boter eigenlijk meer de standaard.
Zeker,
ook met bakken. Maar in Frankrijk zit je dus meer op dat demi-sel, dus wat er tussenin zit. Dus niet met die grote zoutkristallen, maar ook niet zo min mogelijk zout voor de smaak.
Dan heb je nog de grasboter, groot hier in Nederland. Dat wordt gemaakt van koeien die veel gras eten. Dat geeft een wat rijkere, volle smaak. Het is wat geler vanwege, volgens mij, de carotene in het gras. Wat het ook dan door naar de boter gaat. Het is ook vaak dan wel zacht.
Ja.
En ik zat laatst naar een aflevering van Keuringsdienst van Waarde te kijken. Ja. Over waarom is grasboter dan, als je die in de koeling pakt en knijpt, knetterhard. Moet je maar eens proberen.
En zelfs als je hem even uit de koeling houdt, blijft die best wel hard. Ja. Wat gek is.
En dat komt dus omdat in Nederland moet de melk met bepaald vetgehalte hebben. Anders wordt het niet afgenomen van een boer.
Ja.
En wat doen ze nou? Ze doen er dus palmvet in korreltjes door het voer van de koeien.
Tuurlijk.
Dus eigenlijk even
vet erin, vet eruit.
Ja. Dus alle harde boter, de kans is vrij groot dat het van koeien is, die dus een dieet hebben waar het dus heel veel palmvet in gaat. En dan eet je eigenlijk een soort margarine. Maar dan van koeien.
Indirect,
ja. Ja, ik haak helemaal af.
Ja, bizarre toestanden. Ja.
Dus mij zie je best wel vaak in in de supermarkt in alle boters knijpen. Om te kijken welke ik koop.
Niet in de avocado's, maar in de pakjes boter.
Ook avocado's, okay. Ja.
Ja, jij staat overal in het knijpen in de supermarkt. Ik hoor het al.
Pas op, hè, Jeroen.
Goed, Annie.
We hebben een dame aan tafel.
Even, we hebben de grasboter gehad, we hebben de zoutboter gehad. Er staat volgens mij nog meer.
Zeker. En dit is ook Franse term. Ook Frankrijk is natuurlijk ook wel het boterland. Wordt veel geconsumeerd en ook veel geproduceerd. De beurre baraté.
Ja.
En dat is ook wel karneboter, wordt dat genoemd. En dat wordt gemaakt van gefermenteerde melk of van gefermenteerde room. Dus dat heeft een eigenlijk wat, wat rijpere, wat zuurdere, wat diepere smaak. Dus eigenlijk komt er nog een soort gelaagdheid in die boter. Ja. Omdat eigenlijk dus de room fermenteert.
Is dat ook cured butter?
Ja.
Ja, want dat kwam ik tegen bij de croissant research. Ja. Dat de echte high-end croissantmakers gebruiken cured butter.
Ja.
En dan is dus de melk of de room gefermenteerd. Ja. Niet de boter, zeg maar. Voordat je hem gaat karnen.
Dus het is eigenlijk een soort bronproduct.
Ja, ik snap het. Ja. Oké.
En dat is ook echt de traditionele oude manier van boter maken.
Ja, want
om het te laten fermenteren boter van te maken.
Ja, dus eigenlijk wat wij ongefermenteerd eten is een beetje qua smaak ook wel, daar gaan we het natuurlijk zo ook uitgebreid over hebben, wat afgezwakter. Dit is eigenlijk wat smaakvoller.
Ja.
En in dat rijtje heb je dus ook de rauwmelkse boter, van ongepasteuriseerde melk. En dat heeft nog meer, en omdat het dus niet gepasteuriseerd is, nog meer bijna een sterkere, beetje boerderijachtige smaak kan dat hebben. Maar het is daardoor ook veel minder lang houdbaar.
Oké, okay. Ja. Dus als je voor de full funk gaat, dan pak je rauwmelks met zoutkristallen.
En dan moet je het in 3 minuten opeten. Ja. En anders,
Of je haalt het bij de boer en je laat het fermenteren en je maakt het zelf.
Ja.
Kijk, leuk, ja. leuk. Ja. Jongens, ik begin wel trek te krijgen.
Nou ja, we hebben het nu natuurlijk veel al over hoe je het maakt gehad. Alleen, ik ben dus wel benieuwd, als je even gewoon aan het product boter denkt, waar smaakt dit in essentie naar? Los van alle variaties.
Gewoon generieke boter.
Ja, van boter, waar smaakt dat naar?
Ja, je typt boter in de zoekmachine en zegt hoe smaakt dat?
Je vraagt aan Jeroen, hoe zou Jeroen beschrijven hoe boter smaakt aan ChatGPT?
Ja, kijk, wat ik interessant vind aan boter is dat het niet alleen maar vet is. Het is niet, ik bedoel, als je echt dingen eet die alleen maar vet zijn, heb je dat hele harde vettige. Maar dit is een soort romige structuur waar je, dat komt natuurlijk door het water en die melkbestanddelen. Dus het is eigenlijk een soort, volgens mij is het ook een emulsie van water en vet. Het is zeker als het kamertemperatuur is het heel zacht, licht zoetig. En er zit een subtiele melkachtige smaak in. Zo subtiel dat ik het wel lekker vind. Ik vind melk goor en ik vind boter lekker.
Ja.
Dus het is een subtiele smaak. En als je dan kijkt naar de ongezouten boter, is die heel zuiver. Een beetje zoetig, romig. En hartige boter, die is echt, zeker als je die echte salé hebt, dan die heeft echt een behoorlijk, of een gezouten boter, heeft echt een heel hartig profiel. Dus dat is veel hoger op smaak. En ik heb het idee dat je daardoor ook de onderliggende smaak van de boter beter proeft. Dat is natuurlijk ook zo. Zout is natuurlijk ook een smaakversterker. Dus,
ja.
En wat natuurlijk heel lekker is, is dat hij zeg maar zachtjes wegloopt. Dus hij verandert in je mond. Als je een stukje kerststol neemt of zo, je smeert dat met een beetje te harde boter, dan smelt dat zo langzaam lekker weg. Dat vind ik, die transformatie is voor mij ook heel belangrijk in de smaakbeleving. Maar ik kan het wel beschrijven. Ik zie jullie hier 15 broodjes hebben klaar liggen.
Een butterboard.
Mogen we daar wat van proeven?
Ja. Zal ik even het rijtje laten zien?
Ja, wat heb je meegenomen?
We beginnen zo meteen met de lekkerste boter uit de supermarkt. Deze.
Uit de supermarkt, oh ja.
Uit
dat is
de
deze.
Supermarkt.
Ja.
Van Kerrygold is dat. Gouden verpakking met een groen logootje.
Ja.
Ierse grasboter. En dit is zo'n boter, Jones, wat jij net beschrijft. Dat als je in het schap, in de koeling voelt, dan is hij eigenlijk al zacht.
Ja. Koud al best wel zacht.
Koud al best wel zacht. Laat staan als hij even nu een paar uur uit de ijskast is. Dan loopt het bijna weg. De tweede is eentje die ik bij de kaasboer gekocht. Een Franse boter. Hoe spreek je het uit? Isigny.
Jeroen heeft zijn mond vol.
Beurre de Signy.
En dat is, uit Normandië. Dus dit is echt, zeg maar, met een soort van beschermde boter, zeg maar. En dit is dus dat demi-sel. Dus dat zit er een beetje tussenin qua zoutgehalte.
Eerst zijn we nu aan het proeven, hè, Jeroen? De Kerrygold.
Ja.
Wat vind je ervan?
Ja, dat is precies wat ik net beschreef. Hele zachte, volle standaard boter, zeg maar.
Ja. En dan nu dus de wat je net beschreven, Annie. Dus de echte de demi-sel, dus een beetje zouter en betere kwaliteit, toch?
Ja.
Ja, en hier ja. krijg je door dat zout, krijg je retronasaal. Dus als je uitademt na het proeven, krijg je dat hele sterke, diepe boteraroma. Dus hij is wat hoger op smaak. En dit is ook wel gepasteuriseerd. Want ik zou bijna denken dat hij niet gepasteuriseerd was.
Hij is veel smaakvoller. Hè? Ja. Die andere was een beetje zoeter, romig. Deze is, hij heeft veel interessantere smaak. Veel meer, blijf ik langer in je mond.
Ja, maar dat kan natuurlijk ook door het zout komen. Oh. Hè? Door de smaakversterkende werking.
Deze is inderdaad gepasteuriseerd.
Ja.
Dus de ingrediënten zijn ook gepasteuriseerde room en zout.
Ja.
That's it.
Wel lekker.
Ja, heel lekker. En de derde, die had je nog niet omschreven. Wat voor een... dit zit in wit papier, met ja, dat geen zit, merk erop.
Nee, dat is... dit is roomboter, of nou, eigenlijk kan je gewoon boter zeggen. Het is boter van de Sophia Hoeve. En dat is een prijswinnende boter.
Ja.
Dit is... na wat research wordt dit de lekkerste boter van Nederland genoemd.
Door wie?
Nou, onder andere door Joris Beijendijk.
Ja. Boter adept.
Zeker. En ik ben dus op hun website even gaan kijken waar je dit dan kan kopen. Bij Kaasboer bij mij in de buurt lachen. Dus ik kwam naar binnen. Ik zag al wat andere boters ook liggen. Dus ik vroeg, heb je ook deze van de Sophia Hoeve? En toen had hij nog twee van deze grote... Het is best een grote rol. Volgens mij is dit 500 gram.
Zo'n pond zijn, ja, als
hoe
ik
je het
zie.
Koopt. En er zit dus geen etiket op, het zit in bakpapier. En toen vroeg ik ook, wordt het veel door particulieren gekocht? En hij zei eigenlijk alleen maar Amsterdamse horeca.
Oh ja?
Ja.
En wat kost?
Wat het kost? Deze was volgens mij... Nou, het viel volgens mij wel mee. Volgens mij was dit 8 of 9 euro voor 500 gram. Maar die Franse, die is veel minder. En die was ook 8 euro voor die rol.
Ja, en normaal is iets van 3,5 euro voor 250 gram in de supermarkt.
Ja, als je wat...
tussen de 3 en de 3,5.
Precies.
Deze, wat vind je ervan?
Ja, heel lekker. Maar hij is funky.
Hij is funky. Hij is ietsje funkier dan we net hadden.
Ja.
Ik denk als deze met zout is, dan is het nog, wordt hij nog toffer. Nee. Ik vind het heel lekker. Maar dit is echt gewoon boter. Hè?
Ja.
Dit is echt eigenlijk als je in een restaurant bent en je krijgt lekker brood, dan wil je dit soort boter erbij met zout.
Ja,
dan
heb
je
denk ik... Ik vind hem wel bijna een beetje kazig worden. Dus ja. als je een hele neutrale boter wil hebben voor een zoete bereiding of zo, ja. kan ik me ook voorstellen dat dit te heftig is.
Ja.
Dit zit hem vooral wel in de hartige hoek, zeg maar.
Nou, dan gaan we de laatste. Dat is de meest bijzondere boter. Namelijk, die heeft Annie zelf gemaakt.
Deze is gemaakt van biologische slagroom, van weerribbenzuivel.
Mm-hmm.
Dus die heb ik zelf gekarnd. En die is misschien omdat je hem nu ook na die wat meer funky proeft.
Het is onaardig om te zeggen, maar hij is wat vlakker. Hij is lekkerder dan die Kerrygold, moet ik zeggen.
Hij zit denk ik, als we het op het rijtje hadden gedaan, zit hij inderdaad na de supermarktboter. Ja, ja. Want het is ook echt, die slagroom is ook echt heel lekker, heel smaakvol. Ja. Maar zo zie je eigenlijk ook dus de, nou ja, dus eigenlijk...
Enorm smaakverschil. Hè?
Enorm smaakverschil. En dat komt gewoon door de gradaties van het basisproduct wat je hebt. Plus los van nog al het gefermenteerde en alles wat je kan doen.
Ja, dus dat is gewoon het verschil tussen de melk die erin is gegaan. Oh. Ja, zo simpel is het natuurlijk. Ja, ik vind hem wel erg lekker. Ik bedoel, het is echt... je zegt niet, dit is zelf geknutselde boter. Dit hier kan
helemaal
je...
niet.
Nee, het is hartstikke goed. En die Sophia Hoeve, die is ook die is top. Die rol neem ik straks mee naar huis.
Of we verdelen hem in drieën, jongens.
Jij zegt net al, het komt dus eigenlijk uit de melk. Wat bepaalt de smaak van de boter?
Ja, dat begint eigenlijk bij de koe. En ook wat dus de koe eet. Waar we het dus net al ook over hadden. Over dus het palmvet. Wat eventueel dus in...
Wordt bijgemengd.
Kijk, dat is natuurlijk net zoals met eieren. Wat de kip eet, dat bepaalt ook de smaak van de dooier en hoe de kleur eruit ziet. In Frankrijk, en dat heb je volgens mij ook bij kaas, wordt er ook onderscheid gemaakt tussen zomer- en wintermelk. We hadden het net al even over die grasboter. Ja. Dat ook iets doet met de smaak van de melk en daarmee dus ook met het eindproduct. Waarbij dus bij een zomermelk het wat zachter is, wat geler door de hoeveelheid gras die er wordt gegeten. De wintermelk op basis van waar de koeien veel hooi hebben gegeten, toch wat harder is en wat vlakker ook eigenlijk.
En ook het ras van de koe, hè?
Ja,
dat is de voeding, maar ook de verschillende koeien hebben echt verschillende soorten smaken boter.
Ja. Ja, dit doet mij heel erg denken. We hebben natuurlijk een aflevering of twee over kaas gemaakt.
Oh ja.
En daar zitten vergelijkbare processen in. Ik kan me herinneren dat er ook een alpenkaas was die je DT en DVR had.
Ja,
en
zeker. Dat, je, dat is de Tom de Savoie.
Ja, was Tom de Savoie?
Volgens mij wel, ja.
Ik zit even te graven, maar... daar waren twee varianten. En dan moest je juist...
Je moest de zomerboot, de zomerkaas hebben.
Ja, dus die in de winter uitkomt.
Precies, ja.
Om de verwarring te vergroten.
Ja, want die is namelijk smaakvoller en lekkerder.
Ja, ja, precies.
Of kruidiger.
Dus onthoud dat straks je kaasplank voor de kerst gaat maken.
Ik had dus niet verwacht dat het smaakverschil zo enorm zou zijn. Tussen verschillende soorten boters.
Nee, en dat is ook grappig, want ik heb met een paar mensen erover gehad dat we deze podcast gingen opnemen. Het was het ook echt... Wat kan je daarover zeggen, over de smaak? Weet je wel, boter is toch gewoon boter? Dacht ik, nou, let maar op.
Ja, maar die ging ook een tandje naar beneden in de vriendenranking.
Ja,
natuurlijk,
ja.
Met deze vraag.
Ja.
Dat was een waterscheidingsvraag. Ja.
Die culinaire vriendenranking.
Ja.
Hey, is dat nou, jij hebt het zelf gemaakt. Is dat nou moeilijk om te doen?
Nee, het is echt heel makkelijk.
Vertel.
Het was echt leuk ook, vond ik. Wat misschien mensen wil kennen is de waarschuwing. Je moet slagroom niet te lang kloppen, anders wordt het boter.
Ja.
Nou, dat is de instructie. Je moet slagroom gewoon heel lang kloppen.
Hoe lang heb je het gedaan?
Ik denk wel 10 minuten met stampmixer.
Zo.
Maar mijn huisgenoot vertelde dat zij ooit op een boerderij een soort mini-workshop had gedaan waar ze het in een potje moest doen. Dus slagroom in een potje en dan gewoon... heel hard schudden.
Ja.
Want dan krijg je dus dat eigenlijk dat effect van dat karnen, dat het vocht en het vet gescheiden wordt en dat het vet gaat samenklonteren. Dus ik had mijn keukenmachine neergezet, stampmixer, 600 milliliter, dus biologische slagroom gekocht en aangezet. En toen dacht ik, nou, nu gaan we beleven. En dat duurde echt best wel lang, maar ik dacht, nou, hier kan je toch niet iets mis aan doen. En op een gegeven moment gaat dus van, nou, een soort van lichtgeklopte slagroom naar echt stijve pieken. Naar dat je ziet, oeh ja, er blijft eigenlijk een soort patroon in staan, omdat het eigenlijk zo hard geslagen is. En dan opeens wordt het heel korrelig, alsof het schift.
Slaat die om, zeg
Slaat
maar.
Het echt om. Ja. Nou, toen moest ik het spatscherm van de kitchen er wel even opleggen. Ja. Want dan klop je op volle snelheid water. Nou, dat schoot natuurlijk tegen de keukenkast aan. En dan gaat het van schift naar samenklonteren door het verder kloppen. En dan zit eigenlijk dus in de garde van je mixer zat gewoon een soort brok vet.
Okay.
Boter. Heel gelig werd het.
En dan?
Dan heb je het dus gekarnd. Ik heb het toen afgegoten in een bak met een zeef erin en een kaasdoek erin.
Ja.
Zodat je dus eigenlijk je karnemelk of het vocht kan, je wei kan opvangen.
Ja, voor de Rivella.
Voor de Rivella, inderdaad. Ja. Omdat die kaasdoek erin ligt, kan je makkelijk die boter een beetje uitwringen. En toen heb ik hem in een bak met ijswater dus gewassen en gemasseerd. Je hebt handgemasseerde boter van mij net gegeten. En ik heb er verder geen zout aan toegevoegd, om even ook meer de pure smaak, zeg maar, te kunnen proeven net.
Ga je het volgende keer wel doen, zout toevoegen?
Ik had het geproefd en toen had ik dus gewoon zout, had ik op het brood, zeg maar, gedaan. Dan kan je natuurlijk gewoon doseren.
En vooral omdat de smaak dan heel erg, denk het wel, hè?
Ja, ja. Het is wel echt een smaakversterker. En die zoutkristallen geven natuurlijk ook smaakeffect. Goed, ik zou bijna niet het recept willen noemen, maar dat komt natuurlijk op de website. Met ook nog een tip, als je de room wil laten fermenteren, om dus een soort iets rijkere boter zelf te maken.
Okay.
Dan moet je er een lepeltje karnemelk in doen. En een dagje op kamertemperatuur laten fermenteren.
Eigenlijk net zoals je yoghurt maakt.
Precies. Ja, ja dus dat is nog voor mocht je extra willen experimenteren. Maar de recept komt op de website.
En is het de moeite waard? Behalve dat het leuk is om een keer te doen en dat proces door te gaan. Maar is het iets wat... ga jij vanaf nu altijd je eigen boter maken?
Niet per se. Ik denk dat het leuk is om het een keer te proberen, omdat je echt die fase, zeg maar, ziet. En het is natuurlijk ook best flex om dat te zeggen als mensen komen eten, dat je dat zelf hebt gemaakt. Maar die slagroom, die was volgens mij iets van bijna, ik denk 2,50 richting 3 euro voor zo'n bakje.
Ja.
Dus je zit dan voor van 600 milliliter slagroom hield ik ongeveer 200 is gram boter over.
Ja, dus economisch niet.
Economisch
bijna wel, toch?
Nee, heb je 3 van die bakjes nodig.
Oh, 3.
Ja,
okay,
ja.
Dus ik dacht dat je er 1 had.
Nee, dus 3 bakjes slagroom. in dat opzicht, als je dus het echt van een lekker basisproduct wil maken, is het niet per se heel rendabel om er dan zelf boter van te maken.
Ja, nee. Ja. Maar als je gaat fermenteren weer wel, want die is veel lastiger te krijgen.
Ja, ja, ja. Ja, ja. Dus, okay. Dat is
mijn, dus het is alleen voor de speciale gelegenheden.
Ja.
Ja. Ja, of als je natuurlijk aan hele leuke, lekkere melk kan komen.
Precies, dat is eigenlijk het. Als het basisproduct goed is, dan is het natuurlijk leuk om dat ervan te maken.
Als je een bevriende boer hebt die alleen maar graast op heide of zoiets, dan is het wel weer leuk om te doen. Dat kan ik me voorstellen. Ja, ja, leuk hoor. Even wat we hebben het net even. Dit is zeg maar de boter als basisproduct en hoe je het maakt. Het wordt natuurlijk ontzettend veel gebruikt in de keuken. Welke functies heeft dat eigenlijk allemaal, Jonas?
Ja, best veel. Het is vaak, je kan zeggen, het is een ingrediënt in gerechten. Je kan ermee bakken en het is een smaakversterker. En vanwege het vet en vanwege de smaak geeft het vaak gerechten een wat rijkere smaak en textuur. En in bakken bijvoorbeeld is het zo dat als je boter gebruikt, dan remt het een beetje de eiwitten in het meel, waardoor je dus een veel een beetje knisperend, verfijnd resultaat krijgt, deeg krijgt. Wat er leuk aan is, dat is vet is natuurlijk een smaakdrager. Mm-hmm. Dus aroma's lossen goed op in vet. Ja. Dus dat is iets waar je heel erg veel mee kan doen. Wat je had het net al even over hoe lekker het is dat boter smelt. Maar vet op je tong zorgt ervoor dat als daar aroma's in zitten, dat ze langer op je tong blijven en langer contact met je smaak.
Lijm.
Een beetje aroma-lijm. Dus daardoor lijkt het alsof het veel sterker smaakt. Okay. Omdat het langer effect op je tong heeft. En het is ook een smaakversterker. Net zoals zout is het een smaakversterker. En verlengt het dus heel erg je smaakbeleving. Dus dat zijn een beetje de belangrijkste functies ervan. Maar laten we dan nu ook even over de toepassing in de keuken. Wat kan je er allemaal mee? Wat zijn wat jou betreft, Annie, de belangrijkste dingen die je met boter kan doen en toepassen in de keuken?
Dan te beginnen met kruidenboter of boter met smaak. Ja? Dus dat wordt een culinair hoogstandje vandaag. Maar ook de kooktechnieken arroseren en boter in sauzen gebruiken.
Je zei net al kruidenboters. Ja, dan moet ik toch denken aan die hele treurige kuipjes bij de supermarkt.
Ja, dat vierkante kleine bakje.
Ja, dat vierkante kleine bakje. Of dat hele zielige bakje wat je krijgt bij een verkeerd restaurant. Kruidenboter.
Ja, het is echt zonde. Ik heb het ook nog bij, als je volgens mij een kogelbiefstuk koopt, dat er echt zo'n inimini wit toefje, zeg maar, op zit ook kruidenboter. Ja, dat
gewoon
is natuurlijk
bij de biefstuk gewoon rauw, bedoel je, toch?
Ja, dat je het daarbij koopt, toch? Ja, zeker. Ja, dat is eigenlijk natuurlijk heel verdrietig.
Nee, is gewoon economisch. Want dan kunnen ze gewoon van die beetje shitty boter verkopen voor €35 de kilo. Ja. Dat is natuurlijk de gedachte, ja.
Maar het is eigenlijk zonde, want het kan heel lekker zijn. Dus dat is denk ik sowieso iets wat heel makkelijk te maken is, waarvan het effect gewoon groot is.
Ja.
Je kan tuinkruiden toevoegen, je kan er knoflook doorheen doen, je kan er miso doorheen doen. Het is gewoon ook een soort drager voor smaakmakers in dat opzicht.
Het is toch heel makkelijk?
Het is heel makkelijk. Je hebt gewoon zachte boter nodig en dingen met smaak. Dus dat is ergens ook weer een leuke techniek juist om mee aan de slag te gaan.
En dan goed roeren en dan in een bakje doen in de koelkast. En dat is klaar.
Je kan het goed met een vork zo
een beetje prakken
met iets erdoorheen. Dus het is ingewikkeld is het echt niet. En daar kan je gewoon heel veel kanten mee op eigenlijk.
Ja, wat ik overigens ook regelmatig doe, is als ik kruiden over heb, is dat ik er kruidenboter van maak. En dan maak ik er een rolletje van.
Ja.
Dus leg ik in de vriezer, snij ik er plakken van. Dan heb ik gewoon in de vriezer van die schijfjes liggen van lekkere boter. Ja. En dan gooi je die op een biefstukje of op een gebakken of bij gebakken aardappeltjes of wat dan ook.
Slim.
Dus het is ook ik gebruik het ook eigenlijk als een manier om restjes boter, als ik dragon,
leuk,
dragon en bieslook en dille over heb. Dan
perfecte kruidenboter. Ja. En je kan boter sowieso goed ook in de vriezer bewaren.
Dat vond ik dat doe ik vaak met kruidenboter.
Ja, ik vind het ook heel lekker om bijvoorbeeld als je een maiskolf hebt, zeker van de barbecue, dat je daar dan een boter maakt met een beetje koriander, limoenrasp en wat chili.
Ja.
Je hebt natuurlijk ook een hele funky Mexicaanse boters die je er soort overheen kan doen. En op wat jij net zegt, op vlees, dat vind ik wel echt een uitvinding. Zeker bijvoorbeeld lamsvlees met anchovisboter.
Ja.
Gewoon wat anchovis door boter draaien. En dan als je het warm van de barbecue had, we zitten midden in de winter, maar goed, je kan natuurlijk in de winter ook barbecuen. Ja. Lam is er wat minder nu. Maar dan kan je er gewoon, als je het opdient, een beetje boter erop, smelt van de hitte van het vlees weg. Is ontzettend lekker.
Top. Ja, maar zo simpel, maar...
Maar ook vis en ook een paddenstoel als je grote portobello gegrild hebt.
Zag ik miso boter, dat je daarmee nog even in de oven zet.
Ja, lekker hoor.
Kijk, nog eens een eindeloos.
Ja, Meer boter.
Meer boter, meer, boter, ja, meer en, beter.
En dus koop gewoon nooit meer kruidenboter.
Nee, dat, nee, dat is sowieso
echt
niet.
Gewoon zonde van je geld. Het is en vaak zonde. Ook niet lekker.
Nee.
Hey, we hadden het net over, we begonnen met een cocktail. Met beurre noisette. Dat zie je ook veel in restaurants. Heb jij daar nog naar gekeken of uitgeprobeerd, Annie? Hoe dat te maken is?
Ja, want volgens mij was dit bij de Tros dat het ook dat het erbij zat.
Dat wij een keer daar gegeten hebben.
Ja, ja. We hebben daar gegeten en toen bij het broodplankje zat een gewone gezouten boter. Iets van een aioli-achtig volgens mij. En dus een whipped beurre noisette.
Wat is
en
dat
zie ik vaker. Ja,
opgeklopt, toch?
Opgeklopt,
heel luchtig.
Ja. Heel luchtig, ja. Dus dat is eigenlijk wat Jeroen net in de intro beschreef, hoe je dus die boter bruint.
Ja.
En in plaats van dat je hem dan alleen van het vuur haalt om af te koelen, giet je hem eigenlijk in een bak die in een bak met ijswater staat. Ja. Dus je gaat hem best wel rap koelen en dan moet je echt heel hard kloppen, want het koelt snel af. En dan klop je hem eigenlijk op tot een soort luchtige crème weer. Met beurre noisette smaak. Dus die heb ik ook nog even om te proeven. Hij is iets minder luchtig, omdat hij weer in de ijskast is geweest. Dus je maakt hem wel eigenlijk, ik denk à la minuut. En dan laat je hem uit de koeling. Maar hier, dit is dus boter met gebruinde botersmaak.
Ja, maar dat is zo lekker dit. Dat is bijna een soort van karamel, alsof er suiker doorheen zit. Hè? En als je dan ook die hele lekkere boter neemt, die we hadden, die alleen de horeca koopt, maar en nu weet ik dat winkel. Ik ga zo het adres voor het winkeltje vragen. Als je dat hier nog mee maakt, is het nog lekkerder.
Ja, en ik heb helemaal ik heb helemaal een croissant-associatie hierbij. Zeg maar dat gekarameliseerde, boterige. Dit is gewoon als je geen croissants in huis hebt, neem wat whipped beurre noisette. Een doosje.
Dit is natuurlijk echt wel een hele leuke tip ook voor het kerstmenu. Hè?
Heel leuk, want je maakt hier sowieso ook indruk mee. En het is dus... Het is gewoon boter met één bereidingstechniek.
Ja.
Dat vind ik leuk. Je hoeft er niks aan toe te voegen. Je gaat er gewoon mee koken. Je klopt hem luchtig op. Je kan hem ook opspuiten.
Oh ja,
als hij echt heel luchtig is.
Ja.
Of je maakt een mooie quenelle ervan met nog wat flaky zout erop. En iedereen blij. Ja. 100%.
En het is mooi voor dus op de kersttafel of als een borrel van tevoren.
Ja. Ja.
Kan iedereen een beetje de show stelen.
Ja. Ja.
Leuk.
Over de showsteden gesproken. hij werd in de intro al genoemd. De onvermijdelijke All Things Butter.
Ja,
dus Thomas Straker hebben het dan over.
Ja, dat is een enorme hit op TikTok en Instagram. Voor mensen die het niet kennen, het zijn korte video's met eigenlijk waar je ziet hoe die een knel trekt van boter. En het is gewoon, boterporno. Close-ups van handelingen met boter. Het begon ooit met beurre noisette, daslookboter volgens mij.
Ja,
en een crème fraîche boter. Maar inmiddels zie je hele funky dingen met een hele Indiaans segment met tikka masala boter, waar die volgens ook weer mee gaat koken. Ik bedoel, dit is echt het All Things Butter universum.
Ja, ik vind het echt top. En ik denk dat veel mensen ook die video's wel herkennen, omdat het altijd begint met zo'n hele soepele lepel boter, die inderdaad zo'n quenelle van wordt gemaakt. Er staan wel veel reacties ook op zijn Instagram onder die video's van stop boter eten en think about your health. Maar het zijn echt hele leuke filmpjes. Hij zit nu midden in een Italiaans segment, waar hij dus eigenlijk dan een boter op smaak brengt met bijvoorbeeld pistache. En dat dan door pasta doet met pastawater. En dat is dan je gerecht.
Jezus, ja, het is ook een goed idee, zeg.
Het is te simpel voor woorden. Maar dus gewoon pistache en basilicumboter door pasta.
Ja.
En met pastawater klaar.
Ja, en dan misschien een visje uit blik nog. Wat je er doorheen kan doen.
Ja, hou op.
Ja, wat ik heel mooi aan die filmpjes vind. We zullen ook de link of een aantal filmpjes op de show notes zetten. En ze zijn zo mooi gemaakt.
Ja.
Er zit een loop in.
Ja.
En hij heeft een goede stem. Ze zijn lekker kort. Dus,
het
zijn goed, hè?
Ja, het zit echt goed in elkaar. En het is leuk. Het is dus weer eigenlijk boter smaak geven en dan nog een toepassing. Dus hij had ook, dat was wel heel dierlijk, een soort Nutella boter en dan in een calzone.
In een calzone?
Ja, een soort Nutella pizza next level. Maar meer dus dat je dus weer nadenkt van, ik ga dus eerst die bereiding op die boter doen en dan... Pas ik hem toe op een ander gerecht. Dus op zo'n Indiaanse kip dan, weet je wel. Dus dat is...
Maar die Nutella-boter niet op de Indiaanse kip, toch?
Nee. Ja, die komt volgend seizoen. Komt die.
Heb je nog een paar andere voorbeelden?
Ja, ja, wat ook een favoriet staat, die wil ik graag nog maken, is een chocolate coffee en salted caramel butter. Maak je een karamel met chocola, espresso met suiker en dan elke keer doet hij gewoon in zijn magiemix hop, die zachte boter en dan die smaakmakers er doorheen.
Geen pumpkin spice doorheen?
Nog niet. Wie weet komt hij nog.
Salted caramel wel,
wie
ja.
Wie weet komt hij nog. Dus dat is voor het ontbijt.
Ja, lijkt me heel lekker met wentelteefjes bijvoorbeeld.
Ja.
Of American pancakes ja. En wafels. Al die recepten staan op onze website.
Ja. Ja. Ja, en daarvoor heb ik er nog eentje. Dat recept zetten we ook op de website om zelf een maple bacon butter te maken. Dus zachte boter met krokant uitgebakken spek in kleine stukjes en maple syrup. Dan heb je natuurlijk zoet, vet, zout op een pancake. Nou... niks meer
draag
doen.
Mij maar weg.
Ja. Mij maar
ja,
weg.
En dat brengt mij direct in Parijs.
Ja?
Bij Holy Belly. Ik ben even vergeten welk waar en welke wijk dat is in Parijs. Maar het zit een beetje bij Gare du Nord en bij Canal du Midi. Wat meer in het centrum. Dat zijn Australiërs die dat een ontbijtrestaurant zijn begonnen. En wij zaten daar in de buurt met mijn gezin. En we zijn daar gaan ontbijten. En dan zijn we nog een keer teruggekomen. Wat kreeg je daar? Je kreeg er dus American pancakes.
Ja.
Met spiegeleieren. En dan met deze boter die je net schetst. En dat is zo ontzettend lekker.
Ja, het is echt... je slipt helemaal dicht, ja. Maar het is natuurlijk heel lekker. Ja. Ja, ik kan de lunch ook. Ik heb het ook bij een Australiër, bij Bill Granger. Die heeft ook een brunchgate, Granger & Co. in Londen gegeten. En die heeft zijn bekende ricotta hotcakes. Een soort hele fluffy pannenkoeken. En er zit dan honeycomb butter op.
Boter, oh ja.
Ja, met nog banaan. Dus die is wel helemaal zoet. Maar dat was ook wel echt... Dan sluit je brunch wel mee af.
Goed. Nou, dat wel. Genoeg dirty talk over boter. Dit is echt allemaal heel aanstootnemend, gevend. Zullen we even de keuken ingaan?
Ja.
Want behalve dat we het ook over op kunnen smeren. Je had het net ook even arroseren.
Ja.
Wat is dat ook weer?
En dat is eigenlijk een techniek om eten te garen.
Mm-hmm.
Dus wat je eigenlijk doet, is in hoog tempo, ziet er ook altijd heel chefy uit, vind ik. Dat je heet vet over vlees of vis of over iets anders, zeg maar, giet.
Ja.
Dus aan de ene kant ligt het in de pan.
Ja, dus je bent een biefstuk aan het bakken of iets anders.
Een biefstuk aan het bakken. Die ligt met één kant raakt hij de pan aan, waar natuurlijk gebakken wordt.
Ja.
Maar op de bovenkant gebeurt dan niks.
Nee.
Dus wat je dan doet, is de pan een beetje schuin houden. En dan eigenlijk met een lepel, dus dat hete vet... uit de pan scheppen en over de bovenkant van je product, van je biefstuk bijvoorbeeld.
Is dat, ik dacht dat alleen show was.
Dat is geen show.
Nee?
Nee, want was het dus... daar vond ik ook interessant. Je hebt soms ook een plat, heel gelijkmatig stuk vlees.
Ja.
Maar omdat je het er overheen schept, komt het zeg maar ook in alle hoekjes, gaatjes, zeg maar onregelmatige vormen.
De nooks en crannies.
Precies, dus het helpt ook in dat opzicht om dus een onregelmatig product ook wel regelmatig te garen.
Ja,
ja.
Ja. Ja, en wat je natuurlijk ook doet, je schept ook weer die melkbestanddelen eroverheen.
Ja, dus om een mooie bruine korst te krijgen. Het hoeft niet alleen maar in een pan. Dat ik het ook wel eens doe, is bijvoorbeeld een hele bloemkool roosteren, die je dan om de zoveel tijd het weer natuurlijk weer uit de oven haalt, waar je ook weer dus vet overheen schept, dat goed in alle hoekjes komt.
Een bloemkool met boter roosteren.
Ja, dat is een...
Oh, nice.
Ja.
Dan ga ik die baconboter... Ja, ga door. Ik had even een epifanie.
Ja, dat is volgens mij in een recept van Otto Lengi. Daar mengt hij boter en olijfolie. En dan kwas je dat om het kwartier om die bloemkool heen. Dat komt dan in al die kleine roosjes te zitten. En dan krijg je echt een hele mooie, goudbruine, smakelijke bloemkool. Wat wel bij arroseren in de pan een goede tip is. Als je heel chefy dat vet staat te scheppen, vergeet niet dat de onderkant van je product nog steeds bakt.
Ja, en harder dan de bovenkant.
Harder dan de bovenkant. Ja. Dus dat is, dat moet je in de gaten houden.
Ja. Ja, en denk een beetje opletten, zeker als je boter gebruikt, dat het niet heel erg verbrandt.
Nee.
Zeker als je een biefstuk maakt, is het lekker. Dat zie je heel vaak. Dat er dan wat tijm en wat knoflook bij gaat. En dan een klont boter. Maar dan moet je het vuur wat zachter zetten.
Ja.
Je moet eerst met olie hem goed aanbakken.
Ja, dus je schroeit hem echt met olie. Kan je hoger verhitten.
Ja.
En dan inderdaad voor smaak komt inderdaad die klont boter. Ja. En dat schep je er dan overheen. Ja. Dan heb je dus ook die smaak over je hele product.
Je kan natuurlijk al die boters al à la All Things Butter al klaarmaken. En dan zo een touch geven.
Die hele vriezer vol leggen.
Lekker.
Ja. Zo'n la.
Ja, la en boterla. Oh, hou op. Maar Jonas, jij hebt vorig jaar de sauzenaflevering, heb jij research voor gedaan. Nou, daar kan je natuurlijk ook niet om boter heen.
Nee, zeker niet. En een van de kernsaus is natuurlijk de mayonaise. Maar ook bijvoorbeeld Hollandaise en béarnaise, wat natuurlijk eigenlijk een soort mayonaise zijn. Maar wat je het vooral voor gebruikt, is dat je het... Het kan heel goed een binding aanbrengen in een warme vloeistof. En het geeft een wat dikkere structuur aan sausen en wat vollere smaak. En vaak is het zo dat als je dan een hele fijne saus hebt en je hebt hem goed gereduceerd en hij is goed van smaak, maar hij is nog te dun. Ja, dan kan je daar even op het laatste moment wat klontjes boter doorheen doen. Ja. Dan verandert de smaak ook een beetje. Wordt je wat zoeter, wat milder.
Ja, romiger.
En wat romiger. Ja. Als je of te veel zout erin hebt gedaan, vind ik vaak als je boter erbij doet, dat ook weer een beetje weer dempt. Dat
lengt het weer een beetje aan eigenlijk. Ja.
En dat is, ik moet zeggen, ik doe dat bijvoorbeeld, laatst had ik een tong gemaakt. En die had ik even in meel gedaan en dan afgeklopt in de pan met boter. Tong eruit. Dan had ik gewoon wat witte wijn ingekookt. Wat kappertjes. Beetje peterselie. Dan een paar klontjes boter in. Goed roeren dat er een goede emulsie komt. En je hebt een heerlijke saus.
Ja.
En sinds ik die techniek, weet je, van het monteren van boter.
Ja, ja.
Sinds ik dat een beetje door heb, pas ik het best wel vaak toe.
Ja, het is echt heel leuk. Want je kan dus je kan het heel veel toepassen. Dus als je al een smaakvolle reductie hebt. Dat is nog niet per se een saus. Maar door het toevoegen van die boter maak je er echt een saus van. Dat is ook een leuke keukentechniek. Wat wel belangrijk is daarbij, is dat die boter heel koud is. Dus wat ik vaak doe, is de boter in kleine blokjes snijden en gewoon even in de vriezer.
Okay.
En doordat het kleine blokjes zijn en je gaat het er met een garde doorheen kloppen, wordt het ook gelijkmatiger opgenomen. Een groot blok boter in die reductie, dat gaat niet werken.
Nee,
dus die kleine koude blokjes, dat werkt goed. Maar ik heb, toen ik nog niet wist wat monteren was, maar ik wel hele brave luisteraar van Wat Schaft de Podcast was, dacht ik, ga met kerst gewoon experimenteren met een rode wijnsaus. Nou, dat ging helemaal mis.
Ja.
Want je kan dat niet meer doorkoken, zodra je het hebt gemonteerd. Want dan scheidt het weer en dan valt het uit elkaar. Dan heb je eigenlijk geschifte saus met heel veel gesmolten boter. Dus ik stond echt, ik dacht, laat ik hem dan nog maar proberen in te koken. Ja. Eén groot fiasco.
Ja, staafmixer.
Staafmixer?
Staafmixer to the rescue.
Ja?
Ja. Die kan dat gewoon weer omhoog trekken.
Een klein beetje water erbij en dan staafmixer erin. En dan
ben je weer in business.
Ja, back in business.
Ja, ja. Volgende keer tijdens de kerst paniek gewoon bellen.
Bellen en de staafmixer.
Ja, ja, wat, overigens, als je vergeten bent die blokjes te snijden, je kan het ook raspen.
Ja.
Oh, slim.
Boter. Ja. Ja. Neem je gewoon zo'n bord boter. Ja, en dan grof raspen.
Ja.
Ja, dat was een rode wijnsaus. De andere grote klassieke botersaus, natuurlijk de Beurre Blanc. Jij hebt voor kok geleerd inmiddels, naast dat je een gewone baan hebt, maar ben je ook nog kok. Hoe maken we een Beurre Blanc?
Ja, die kwam zeker voorbij. Dat was eigenlijk mijn afkoken, zeg maar, voor het certificaat. Was een Beurre Blanc maken, dus zelf de vis fileren en van de graten een visbouillon maken, reduceren en daar uiteindelijk een saus van maken. Dat recept zet ik ook op de website. Echt een leuk recept. En wat je eigenlijk doet, is dus inderdaad dus weer die reductie maken, waar je ook wat smaakmakers aan toevoegt. Dus shallotje, peperkorrels, die je eigenlijk dus tot stroperig inkookt. En dan met een beetje room erbij en dan inderdaad met blokjes boter monteren. En dan heb je echt een hele mooie goudgele saus voor bij een mooi stukje vis.
Ja, lekker mollig sausje.
Ja. We moesten ze toen allemaal op de werkbank, zeg maar, uitlepelen en dan met je vinger erdoorheen om te kijken of de dikte dus goed was.
Ja.
Dus dat was wel stressvol, maar was wel heel leuk om te doen. Ja.
Is het moeilijk? Vind je het moeilijk om te maken?
Nee, het is niet moeilijk. En wat het dat was natuurlijk wat met die rode wijnsaus niet goed ging. Wat je eigenlijk kan doen als je dit bijvoorbeeld ook voor kerst zou willen maken, is dat je die reductie helemaal klaar hebt. Dat je die dus, à la minuut, dus als je vis bijvoorbeeld bijna klaar is, weer een beetje verhit. Hoeft niet te koken, maar warm genoeg dat die boter kan smelten. En dan monteer je hem dus à la minuut en dan serveer je hem.
Ja,
dat is eigenlijk qua voorbereiding heel fijn.
Ja, je kan dat. En ik heb het ook wel eens gewoon al wel afgemaakt en laten afkoelen. Maar dat is niet dan gewoon zachtjes opwarmen.
Zachtjes opwarmen,
dat werkt dan ook, ja.
Ja, Dus,
goeie tip. Ook weer lekker suggestie.
Goed voor kerst.
Voor kerst, absoluut.
Jongens, jullie hebben mij alweer helemaal aan alle kanten met boter ingesmeerd.
Dus ik houd de plankjes op je hoofd geslagen.
ik glibber hier uit mijn stoel. Laten we even samenvatten. We hebben ontzettend veel soorten boter. Zelfs koeienboter komt in heel veel verschillende gradaties. En de smaak daarvan wordt bepaald door de koe, de bereiding en ook wat die koe heeft gegeten. Het is in de keuken een belangrijk ingrediënt, een bakmiddel of een smaakversterker.
Ja, mijn advies zou zijn, koop eens goede boter bij de supermarkt. Dat is echt al een wereld van verschil. En bijvoorbeeld die Kerrygold, maar ook Legal, Frans merk wat wordt verkocht. Echt lekker. Of probeer aan een rol Sophia Hoeven te komen.
Ja, dat is wel een beetje onder de toonbank. In de know.
Ja, ja. En dan koop alsjeblieft nooit meer kruidenboter,
nee,
maar
verboden.
Maak het zelf.
Ja.
Ook als restjesverwerking, leuke tip Jeroen. Zie het eens als kijk eens verder dan alleen een product voor op je brood, maar gebruik het in pasta of experimenteer in een funky ontbijtboter met maple en bacon.
Ja, zou ik zeker maken voor zondag. Boter verlengt de smaak en neemt heel goed aroma's op. Dus heel erg dingen die kan je daar dus mee maken en maakt het dus lekkerder. Het is ideaal voor in een saus, om een saus een beetje te monteren met een klontje boter. Of je kan hem helemaal romig maken zoals een beurre blanc. Dan heb je een ontzettend lekker goed smakende saus die niet zo ingewikkeld is en perfect voor bij je visje op het kerstdiner.
Voor de luisteraars van de gratis podcast zit het erop voor deze aflevering. Voor de brigade gaan we nog door met het supplement.
Ja, in het supplement praten we over karnemelk, het gedeelte wat overblijft bij het maken van boter. Wat is het precies? Waarom werkt het heel goed om in te marineren? En wat voor rol heeft karnemelk onder andere in toetjes en bakken?
En mocht je nou nog geen lid zijn van de brigade en het wel willen luisteren, ga dan naar petjeaf.com/watschaftpodcast en meld je aan. Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nouwe en Jeroen Doucet.
Deze keer met speciale dank aan Annie Dazelaar.
En het team bestaat verder uit Natasha Roda, Katja Workel, Paul Veldkomp en Jesse Burkunk.
En de muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman en wordt uitgevoerd door Mel en Vintage Future. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.